Welkom bij deze verkenning. Vandaag kijken we naar materiaal van Rob van Linda, specifiek zijn analyse van leeftijdsdiscriminatie, ageism, in de techwereld. We hebben hier een behoorlijk uitgebreid stuk liggen en dat zegt eigenlijk, dit is veel meer dan een cultuurdingetje. Het is een serieuze strategische, ja, zelfs financiële rem voor techbedrijven.
Inderdaad.
Wat je hieruit haalt is een beeld van een industrie die bijna geobsedeerd lijkt door jeugdigheid.
Mm-hmm.
Het idee dat alleen jonge mensen innovatief kunnen zijn, dat wordt hier echt onderuit gehaald. Zelfs als schadelijk bestempeld. Onze missie vandaag, eens dieper graven naar de werkelijke kosten van die leeftijdsbias. En waarom ervaren professionals juist nu, met die opkomst van AI, zo waardevol zijn? En wat bedrijven concreet kunnen doen volgens deze analyse?
Precies.
Oké, laten we het er meteen induiken dan. Wat is volgens deze analyse nu de kern van het probleem in die techsector?
Ja, de kern die hier geschetst wordt is eigenlijk een behoorlijke paradox. Je hebt dus een sector die draait om constante verandering, om innovatie.
Ja, precies.
Maar die tegelijkertijd lijkt te worstelen met de demografische realiteit. Gewoon een beroepsbevolking die ouder wordt.
Hmm.
Ze roepen vernieuwing, maar hebben tegelijk een soort blinde vlek voor de waarde van ervaring. En dus vaak van leeftijd. De data die Van Linda aanhaalt zijn daarin behoorlijk veelzeggend.
Ja, die data. Vertel. Hoe scheef is die leeftijdsverdeling dan precies? Want dat beeld van tech is alleen maar jong, dat hoor je natuurlijk overal.
Nou kijk, neem de mediane leeftijd in de algemene Amerikaanse beroepsbevolking. Die ligt zo rond de 42 jaar.
Oké.
Zet dat af tegen grote techbedrijven, een Meta bijvoorbeeld. Daar ligt diezelfde mediane leeftijd rond 28.
28? Dat is een enorm gat. 14 jaar.
Ja, een flink gat. En het is niet alleen Amerikaans, hè? De analyse wijst ook naar China. Bij techreuzen als ByteDance, ken je wel, van TikTok en Kuaishou, zie je gemiddelde leeftijden van 27, 28 jaar.
Mm-hmm.
Terwijl het landelijk gemiddelde daar op 38,3 ligt. Dus ja, de techsector is duidelijk significant jonger dan de rest van de arbeidsmarkt.
En is dat een stabiel beeld of zie je daar ook een trend in?
Nou, de trend die uit de cijfers naar voren komt is ook opmerkelijk. Tussen 2014 en 2022 daalde het aandeel techwerknemers boven de 40 van bijna 56% naar iets boven de 52%.
Oké, dat klinkt niet direct dramatisch, een paar procentpunt.
Nee, maar tegelijkertijd groeide het aantal werknemers onder de 25 jaarlijks met 9%. 9%.
Zo.
Dat is meer dan het dubbele van de groei bij werknemers boven de 65. Dus het suggereert wel een duidelijke verschuiving naar jonger personeel.
Een verschuiving. Maar ja, betekent dat dan ook dat oudere werknemers er actief uit worden gewerkt? Dat klinkt best cru.
Nou, de cijfers en ook de ervaringen die in de analyse genoemd worden, die wijzen wel een beetje die richting op. Er wordt een enquête van AARP genoemd, uit 2018 alweer.
Ja, die Amerikaanse belangenorganisatie voor 50-plussers.
Precies. Die liet zien dat 3 op de 5 werknemers van 45 jaar en ouder aangaven leeftijdsdiscriminatie te hebben meegemaakt. Of in ieder geval gezien op de werkvloer.
3 op de 5? Dat is veel.
Ja. En nog een signaal, bijna 1 op de 5 klachten over discriminatie bij de Amerikaanse EEOC.
De Commissie voor Gelijke Kansen op de Arbeidsmarkt, ja.
Inderdaad, bijna 20% van de klachten uit de techsector gaat specifiek over leeftijd. En dat ligt merkbaar hoger dan het gemiddelde van 15% in andere sectoren. Blijkbaar, en dat stelt de analyse ook, word je in tech soms al vanaf je 35ste als oud bestempeld.
Vanaf je 35ste? Poeh, dat is echt confronterend. Hoe kan dat nou in een sector die juist draait om kennis, om kunde? De analyse noemt die culture fit als een soort boosdoener of mechanisme. Wat houdt dat in?
Ja, dat culture fit argument, dat is fascinerend. En zoals het hier beschreven wordt, ook best wel listig. Het idee dat iemand moet passen bij de cultuur, ja, dat klinkt op zich logisch.
Ja, je wilt toch een goed team?
Zeker, maar het wordt vaak bewust of onbewust een soort dekmantel voor leeftijdsdiscriminatie. De analyse beschrijft een patroon, jonge, snelgroeiende bedrijven ontwikkelen een voorkeur voor wat ze zien als, nou ja, naïeve jonge mensen.
Klinkt niet heel positief.
Nee, het idee is gretig, bereid om lange uren te maken, meer te geven dan ze misschien direct terugkrijgen, in de hoop op toekomstige groei en beloning natuurlijk.
Oké, en de oudere kandidaat dan?
Nou, oudere, meer ervaren kandidaten die misschien een andere werk-privé-balans zoeken of wat kritischer zijn, die worden dan afgewezen. Vaak met vage feedback.
Zoals?
Nou, overkwalificeerd, wat vaak onzin is natuurlijk. Of de klassieker. Past niet helemaal bij onze dynamische cultuur.
Dus culture fit wordt een soort code voor niet zoals wij. En in veel tech-startups betekent dat dus niet jong genoeg.
Dat is de suggestie, ja. Maar je hoort managers ook vaak zeggen dat die culture fit wel belangrijk is voor een hecht, effectief team. Hoe weegt deze analyse dat argument tegen het risico van discriminatie?
Ja, precies. Want er zit natuurlijk wel iets in.
Zeker. De analyse ontkent ook niet dat teamchemie belangrijk is. Maar de waarschuwing is, culture fit verandert heel makkelijk in culture clone.
Ah ja.
Het leidt tot homogeniteit. Niet alleen in leeftijd, maar vaak ook in achtergrond, in denkwijze. Het versterkt de bestaande norm, die dus vaak jong is. En daarnaast speelt dat hardnekkige stereotype mee, hè? Dat ouderen technofoob zouden zijn of niet bereid om nieuwe technologieën te leren.
Terwijl dat vaak helemaal niet klopt.
Precies. Maar dat vooroordeel leidt er wel toe, volgens de analyse, dat bedrijven minder investeren in training en bijscholing voor deze groep.
En dan krijg je een soort self-fulfilling prophecy.
Exact. Een vicieuze cirkel. Als oudere werknemers dan moeite hebben om bij te blijven, vaak door dat gebrek aan training of omdat ze misschien een andere aanpak nodig hebben.
Wat noemt de analyse daarover?
Meer face-to-face interactie wordt genoemd. Of gewoon iets meer tijd om iets nieuws onder de knie te krijgen. Als dat dan niet geboden wordt en ze lopen achter, dan wordt dat gezien als bevestiging van het stereotype. Zie je wel, ze kunnen niet bijbenen.
Ja, en zo duw je ervaren talent eigenlijk naar de zijlijn. Frustrerend.
Heel frustrerend. En het systeem houdt zichzelf zo in stand.
Oké, dat mechanisme is duidelijk. Het klinkt niet alleen oneerlijk voor die mensen zelf, maar de analyse stelt ook dat dit bedrijven en zelfs de hele economie serieus geld kost. Dat is nogal een claim. Hoe wordt dat onderbouwd?
Ja, die economische impact is echt een kernpunt in dit materiaal. Er wordt een rapport aangehaald van ARP en The Economist. Die schatten de kosten van leeftijdsdiscriminatie voor de Amerikaanse economie, let op, in 2018 al op $850 miljard.
$850 miljard. Aan misgelopen BBP.
Ja, om dat even in perspectief te plaatsen, dat is vergelijkbaar met de hele economie van een staat als Pennsylvania. In 1 jaar.
Ongelooflijk. En dat was 2018. Hoe ziet de prognose eruit?
Nou, die is nog alarmerender. De prognose die genoemd wordt voor 2050 is dat dit bedrag kan oplopen tot wel 3,9 biljoen.
Biljoen, met een B.
Met een B, ja. Dat is ongeveer de omvang van de huidige Duitse economie.
Wauw. Dus deze analyse stelt eigenlijk dat leeftijdsdiscriminatie de potentie heeft om tegen 2050 een economische impact te hebben zo groot als de Duitse economie nu. Dat is bijna niet te bevatten.
Het zijn duizelingwekkende cijfers, inderdaad.
Maar waar komt zo'n enorm verlies dan precies vandaan? Dat kan toch niet alleen gemiste productiviteit zijn?
Nee, het komt uit verschillende hoeken, volgens de analyse. Een heel groot deel, ze noemen me 57% van die 850 miljard in 2018, kwam door onvrijwillig vervroegd pensioen.
Mensen die dus eigenlijk nog wel wilden werken.
Ja. Mensen die de arbeidsmarkt verlaten voordat ze eigenlijk willen of kunnen. Vaak omdat ze geen nieuwe baan vinden of zich buitengesloten voelen. Langdurige werkloosheid onder oudere werkzoekenden draagt hier ook flink aan bij.
Oké, dat is de maatschappelijke kant. En voor bedrijven zelf?
Ja, die leiden ook directe schade. Denk aan de hoge kosten van juridische procedures, schikkingen bij discriminatiezaken.
Daar komen we zo nog op, zei je.
Ja, reputatieschade is ook een factor natuurlijk. En heel belangrijk, wat vaak onderschat wordt, het verlies van onvervangbare institutionele kennis als ervaren mensen vertrekken.
Mm-hmm.
Dat raakt het moreel van de achterblijvers, leidt tot hoger personeelsverloop, ook onder jongeren trouwens. En interessant, Een studie van de Federal Reserve Bank of San Francisco, die ook wordt genoemd,
ja,
die grond juist een positieve correlatie tussen leeftijdsdiversiteit en bedrijfsprestaties. Dus meer diversiteit in leeftijd hangt samen met betere resultaten. Dus het negeren hiervan kost dus blijkbaar echt geld.
Dat verlies van kennis, dat klinkt belangrijk, maar het blijft een beetje abstract. Kun je dat concreter maken? Wat voor kennis gaat er dan precies verloren als die ervaren mensen weggaan?
Ja, goede vraag. Denk aan de kennis die niet in processen of handboeken staat opgeschreven. De impliciete kennis, de tacit knowledge, zoals dat heet.
Stilzwijgende kennis, ja.
Precies. Het is het hoe en het waarom achter de dingen. Dat buikgevoel dat je ontwikkelt na jarenlang met complexe systemen of lastige klanten te hebben gewerkt. De ongeschreven regels van de organisatie. De intuïtie die je helpt om snel de kern van een nieuw, onbekend probleem te zien. Die wijsheid die zit echt in de hoofden en handen van ervaren mensen.
En die neem je dus mee als je vertrekt.
Exact. Of je nu ontslagen wordt, weggaat door een reorganisatie of gewoon ontmoedigd raakt. Die kennis verdwijnt met die persoon. En dat kan heel pijnlijk zijn.
Bijvoorbeeld?
Nou, bijvoorbeeld bij grote digitale transformaties. Je moet oude legacy systemen verbinden met hypermoderne technologie. Die ene veteraan die precies weet hoe dat oude systeem ooit is gebouwd, welke bochten er zijn afgesneden en waarom, die is dan goud waard.
Ja, die kan voorkomen dat je dezelfde fouten opnieuw maakt.
Precies. Zonder die persoon ontstaan er blinde vlekken, kennisgaten, projecten kunnen vertragen, duurder worden of zelfs helemaal mislukken. Het gaat dus niet alleen om technische skills, maar ook om dat dieper begrip van context en geschiedenis.
Oké, helder. En precies daar wordt het interessant, want de analyse veegt ook de vloer aan met dat idee dat alleen jongeren innovatief zijn. Dat is zo'n hardnekkig beeld in tech. Wat maakt die ervaren professionals dan juist zo waardevol volgens dit materiaal?
Nou, de data die worden aangehaald spreken dat stereotype inderdaad vierkant tegen. Een rapport van Vizier, dat is een bedrijf in HR Analytics, liet zien dat niet-leidinggevende tech-professionals boven de 40 juist vaker de beoordeling topperformer kregen.
Vaker?
Ja, vaker, naarmate ze ouder werden en meer ervaring opdeden binnen het bedrijf.
Dat is echt het tegenovergestelde van het vooroordeel.
Precies. En een andere enquête van de organisatie Generation gaf aan dat maar liefst 89% van de managers vond dat de ervaren krachten 45-plussers dus, die ze hadden aangenomen, even goed of zelfs beter presteerden dan hun jüngere collega's.
Oké, dus de prestaties zijn er wel degelijk. Wat brengen ze nog meer mee?
Nou ja, die diepgaande domeinkennis natuurlijk, maar ook ervaring met het navigeren door complexe, onzekere situaties. Ze hebben als een crisis meegemaakt, een project zien mislukken, een moeilijke klant weten te overtuigen, dat soort dingen.
Levenservaring, eigenlijk.
Ja, en professionele ervaring. Bovendien, en dat wordt sterk benadrukt, bezitten ze vaak cruciale menselijke vaardigheden. Kritisch denken, complex problemen oplossen, effectief communiceren, coachen, leiderschap tonen, emotionele intelligentie.
En die worden juist belangrijker met AI, toch?
Exact. Juist die skills worden steeds crucialer in het tijdperk van AI, waar veel routinematige technische taken misschien geautomatiseerd kunnen worden. Het onderscheidend vermogen zit dan steeds meer in die menselijke laag. Het is ironisch, hè? Een tech-CEO beschreef in het bronmateriaal de ideale, meest waardevolle werknemer als artist-shaped.
Artist-shaped?
Ja, als een T-vorm, zeg maar. Iemand met diepe technische expertise, dat is de verticale stam van de T. En een brede, overkoepelende blik en vaardigheden, dat is de horizontale bovenkant van de T.
Oké, dus diep en breed.
Precies. En dat profiel past vaak perfect bij ervaren professionals. En dat zijn nu soms juist degenen die over het hoofd worden gezien.
En mentorschap wordt ook genoemd als een belangrijk element. Ik vroeg me af, is dat niet een beetje een ouderwets concept? Hoe past dat in deze moderne tech-context?
Juist niet ouderwets, volgens deze analyse. Mentorschap wordt hier echt gepositioneerd als een krachtig strategisch instrument.
Oké.
En dan gaat het niet alleen om de traditionele vorm, de ervaren rot die de junior begeleidt, maar ook expliciet om reverse mentoring.
Ah, andersom.
Ja, waarbij jongere collega's hun kennis over de nieuwste technologieën of social media trends of wat dan ook delen met meer ervaren collega's. Het creëert echt een brug tussen generaties.
Dat klinkt wel logisch, ja.
Het bevordert samenwerking, het zorgt voor tweelichtingsverkeer in kennisoverdracht en het helpt die cruciale, vaak stilzwijgende, institutionele kennis binnen het bedrijf te houden en te verspreiden. Het is een manier om silo's tussen generaties te doorbreken.
Zijn er voorbeelden van bedrijven die dat succesvol doen?
Ja, IBM wordt als voorbeeld genoemd. Hun focus op leeftijdsdiversiteit, onder andere via mentorprogramma's, heeft geholpen om de participatiegraad van oudere werknemers significant te verhogen. En andere studies die worden aangehaald tonen aan dat het personeelsverloop in organisaties met actieve mentorprogramma's aanzienlijk lager ligt. Ze noemen cijfers als 9% verloop met mentorschap tegenover 19% zonder.
Dus het is ook gewoon een slimme retentiestrategie?
Precies. Niet alleen goed voor ontwikkeling en kennisdeling, maar ook om talent langer aan boord te houden.
Duidelijk. Oké, naast die strategische en financiële nadelen zijn er dus ook harde juridische risico's. Je noemde het al even. En de analyse suggereert dat AI, kunstmatige intelligentie, dit probleem nog complexer maakt.
Absoluut. In de VS heb je de Age Discrimination in Employment Act, de ADE. Die verbiedt discriminatie van werknemers boven de 40.
Ja.
Maar ondanks die wet zijn er dus tal van rechtszaken. Ook tegen grote, bekende techbedrijven. IBM bijvoorbeeld werd geconfronteerd met echt omvangrijke claims over het systematisch vervangen van oudere werknemers door jongeren. Vaak via grote ontslagrondes, vermomd als reorganisaties.
En dat komt dan uit?
Ja, in één specifieke zaak kreeg een ontslagen manager van 61 bijna $1,5 miljoen schadevergoeding. Omdat de rechter oordeelde dat IBM roekeloze minachting had getoond voor die antidiscriminatiewetgeving.
Dat zijn forse tikken. Financieel, maar ook voor je imago.
Enorm. En wat hier een nieuwe en best zorgwekkende laag aan toevoegt, is de rol van AI in werving en selectie.
Ja, vertel.
Veel bedrijven gebruiken nu AI-systemen, hè? Automated Decision Systems, ADS heette die dan. Tools die automatisch cv's filteren of kandidaten rangschikken om het selectieproces efficiënter te maken.
Logisch op zich.
Ja,
maar het probleem is, deze systemen kunnen onbedoeld bestaande vooroordelen overnemen en zelfs versterken.
Dus de AI leert eigenlijk de vooroordelen die al in het bedrijf zitten of in de data waarop het getraind is. En past die dan automatisch toe?
Precies dat. Als je een AI-systeem traint op data van je huidige personeelsbestand, en dat bestand is al scheef gegroeid, overwegend jong, zoals we zagen,
ja?
Dan leert het algoritme dat jongere profielen blijkbaar de voorkeur hebben. Het gaat dan patronen herkennen die correleren met leeftijd.
Zoals?
Nou, bepaalde opleidingen, typische carrière-stappen van vroeger, woordgebruik in een cv. En zo kan het onbedoeld oudere kandidaten systematisch benadelen. Dat fenomeen heet algorithmic disparate impact.
Algoritmische ongelijke behandeling, zeg maar.
Ja, en zelfs als er geen kwade opzet in het spel is, kan het gebruik van zo'n systeem juridisch problematisch zijn, als het structureel een beschermde groep, zoals mensen boven de 40, uitsluit. Een belangrijke zaak die in de analyse wordt genoemd is Mobley v. Workday.
Workday, die grote leverancier van HR-software?
Inderdaad. Zij worden ervan beschuldigd dat hun AI-gedreven screeningtools een sollicitant van boven de 40 structureel hebben benadeeld. Die zaak heeft de status van een landelijke collectieve actie gekregen in de VS.
Dat is serieus.
Ja, dat geeft aan hoe serieus dit genomen wordt. Het laat zien dat bedrijven niet alleen verantwoordelijk zijn voor hun eigen HR-beslissingen, maar mogelijk ook voor de bias die ingebakken zit in de software van derden die ze inkopen. Nieuwe regelgeving vereist nu ook al dat bedrijven deze tools proactief testen op bias en dat zorgvuldig documenteren.
Oké. Het beeld is helder. Een hardnekkig probleem. Grote financiële, strategische en juridische consequenties. En nog versterkt door technologie zoals AI. Maar de analyse blijft niet hangen in het probleem. Het reikt ook oplossingen aan. Er wordt een soort vierdelige strategische blauwdruk geschetst. Wat houdt die in?
Klopt. Het materiaal pleit voor een holistische aanpak. Eentje die verder gaat dan alleen wat cosmetische veranderingen. Het gaat om ingrijpen op 4 niveaus.
Oké, benieuwd.
Ten eerste, cultuur van langlevendheid cultiveren. Dat begint echt bij de top Leiderschap dat actief uitdraagt, alle leeftijden zijn welkom en waardevol. En dat die mythes rond leeftijd en innovatie bestrijdt, cruciaal hierbij is verplichte training. Voor iedereen, maar vooral voor managers. Over onbewuste vooroordelen.
Zoals die affinity bias?
Ja, affiniteitsbias. De neiging mensen aan te nemen die op je lijken. Conformatiebias. Informatie zoeken die je eigen overtuiging bevestigt. En natuurlijk ageism. Zelf. Het doel is een werkomgeving waar mensen beoordeeld worden op hun merites, niet op hun geboortedatum.
Logisch. Punt 2.
Ten tweede. Talent lifecycle herontwerpen. Dat betekent het hele HR-proces kritisch doorlichten. Van vacature tot uitstroom.
Concreet?
Nou, schrijf vacatureteksten die inclusief zijn. Vermijd jargon als digital native of eisen als recent afgestudeerd, tenzij het echt strikt noodzakelijk is. Implementeer objectievere sollicitatieprocedures.
Zoals?
Kandidaten dezelfde vragen krijgen. Overweeg blinde cv's, waarbij leeftijd en andere identificerende kenmerken weg zijn in de eerste screening. Zorg voor diverse interviewpanels, niet alleen maar jonge mannen. Gebruik duidelijke, vooraf vastgestelde scoringsrubrieken. En heel belangrijk, baseer loopbaanontwikkeling en promoties op prestaties en potentieel. Niet op leeftijd of aantal dienstjaren.
Duidelijk. En punt 3?
Ten derde, empowerment door continu leren. Upskilling en reskilling moeten gezien worden als een strategische noodzaak voor iedereen. Niet als een extraatje voor alleen de high potentials.
Voor alle leeftijden dus.
Precies. Bied leermogelijkheden aan die zijn afgestemd op verschillende behoeften en leerstijlen. Klassikaal, virtuele, labs, online cursussen, peer-to-peer coaching, mentorschap. De analyse benadrukt dat werknemers van 55 plus vaak juist heel gemotiveerd zijn om bijvoorbeeld AI-training te volgen, maar dat dit aanbod hen niet altijd bereikt of dat ze onterecht worden overgeslagen.
Paradoxaal eigenlijk.
Ja, en grappiger nog kan AI hier juist een positieve rol spelen door gepersonaliseerde leertrajecten aan te bieden of de juiste mentor aan de juiste leerling te koppelen.
Oké. En de vierde pijler?
En ten vierde, flexibiliteit en retentie. Bied meer flexibiliteit in waar en wanneer mensen werken, remote, hybride opties. Dat kan voor ervaren werknemers die misschien andere levensfasen behoefte hebben, een belangrijke factor zijn om langer betrokken te blijven. Denk ook aan creatieve oplossingen. Gefaseerd pensioen, waarbij iemand geleidelijk minder gaat werken. Deeltijdsbanen, jobsharing. Om te voorkomen dat waardevolle kennis abrupt de deur uitloopt.
Behoud van kennis, ja.
Ja. Zoek actief naar manieren om de expertise van senioren te blijven benutten via specifieke projecten, interne consultancyrollen of als mentor voor nieuwe generaties.
En de analyse noemt ook voorbeelden, hè, zoals IBM, Microsoft, Salesforce, als bedrijven die ook onderdelen hiervan, zoals mentorschap en flexibel werken, al bewuste stappen zetten. Dus het is niet puur theoretisch.
Nee, zeker niet. Er zijn bedrijven die het belang zien en er werk van maken.
Oké, als we dit allemaal zo overzien, wat betekent dit dan voor jou als luisteraar? Misschien werk je zelf in de tech? Of werk je ermee samen? Of ben je gewoon geïnteresseerd in hoe de toekomst van werk eruit ziet? Het lijkt er toch sterk op dat dat hardnekkige idee van jeugd als dé motor van innovatie, dat dat een behoorlijk dure mythe is.
Ja, dat is inderdaad de kernboodschap die uit deze analyse naar voren komt. Ervaren professionals zijn niet het probleem. Ze zijn een cruciaal onderdeel van de oplossing. Ze brengen diepgaande kennis, stabiliteit en juist die menselijke vaardigheden, kritisch oordelen, complexiteit hanteren, effectief samenwerken, leiding geven, die we harder nodig hebben dan ooit. Zeker in een wereld die steeds meer gedomineerd wordt door technologie en AI.
Mm-hmm.
De bedrijven die dit erkennen en er strategisch op inzetten, door een werkvloer te bouwen waar meerdere generaties samenwerken en van elkaar leren, die bouwen aan veerkracht en aan een duurzaam concurrentievoordeel.
Het is dus geen kwestie van kiezen tussen jong of oud, maar van het vinden van de juiste mix. De synergie tussen die generaties.
Precies. De echte kracht, de echte innovatie zit volgens dit materiaal juist in die combinatie. De diepgewortelde ervaring en wijsheid van de een, gekoppeld aan de frisse blik en nieuwe perspectieven van de ander.
Dan een laatste gedachte om mee te nemen die hierop voortbouwt. Als we aannemen dat AI inderdaad steeds beter wordt in het overnemen van puur technische, repeterende taken,
ja,
worden, dan worden die typisch menselijke vaardigheden, kritisch denken, creatief problemen oplossen, strategisch inzicht, empathie, leiderschap, ja, zelfs wijsheid, worden die dan niet juist de allerbelangrijkste onderscheidende factor voor succes in de toekomst?
Een interessant punt.
En bij wie vinden we die vaardigheden vaak in overvloed? Juist door jarenlange doorleefde ervaring? Dat is iets om eens goed over na te denken. Zeker als je kijkt naar de samenstelling van teams en organisaties om je heen.
Zeker stof tot nadenken.
Dat was onze verkenning voor vandaag, gebaseerd op de analyse van Rob van Linda. Dank voor het luisteren.